Dus ik wil allemaal goedemorgen, leden, vrienden, kinderen en gasten die er misschien zijn. Ik ben u van harte welkom in deze dienst, waar we vandaag ook weer het Heilige Avondmaal gaan vieren. Wat natuurlijk altijd een mooi iets is. Vandaag gaat Peter Dekker voor. Peter, bedankt. We zijn benieuwd wat jouw woord ons gaat brengen. En dan wil ik u nu vragen in stil gebed te gaan en daarna gaan we zingen. Amen. We zingen het lied Zing de Heere een nieuw lied.
Goedemorgen allemaal, wat fijn om hier weer te mogen zijn. Ik zal me even een klein kort introduceren. Ik ben 1 keer eerder hier geweest in deze gemeente. Ik ben Peter Dekker, ik kom uit Hogeveen. Dan ben ik lid van Baptistengemeente Bethel. In het dagelijks leven ben ik betrokken bij zendingen in Indonesië. Daar heb ik een aantal jaren met mijn vrouw gewoond. Daar ben ik nog steeds actief, ik ga de komende woensdag heen. En dat doe ik dan voor een periode van zo'n 1 of 6. Komende zondag spreek ik ook in een ondergrondse kerk, wat best wel niet zonder enig gevaar is. In het dagelijks leven in Nederland ben ik actief in de vluchtelingenwereld. Werk ik voor de Oekraïneopvang en coördineer ik een veiligheidsregio voor 11 gemeenten... om met name Oekraïnse mensen onderdak te geven in Nederland. Wat momenteel een heel probleem is, omdat er geen plaatsen meer zijn in Nederland. Kunnen jullie vragen te gaan staan? Dan wil ik de foto met een goed uitspreken. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laten we blijven staan, laten we met elkaar gaan zingen. Opwekking 13, Jezus, Hij is Koning. allemaal zitten. Nou, voor de kinderen gaan we naar een filmpje kijken. We gaan naar een filmpje kijken over een meneer genaamd Job. En die meneer Job leefde in de Bijbel heel lang geleden. En die meneer overkwam van alles. En dat kunnen we in het filmpje gaan zien. En ik denk dat het goed is om daarnaar te kijken, omdat dat ook jullie in je leven misschien wel eens zou kunnen overkomen. Niet op de manier waarop Job moest lijden, maar het leven gaat natuurlijk nooit zomaar vanzelf. Laten we naar het filmpje gaan kijken over Job.
Dit is het verhaal van een man uit Uz. Eerlijk en trouw, dat is hoe iedereen Job kent. Hij heeft eerbied voor God en geen kwaad is in hem te vinden. Job is een rijke man. Hij heeft 7 zonen en 3 dochters. En veel, heel veel vee. In het hele oosten is zijn rijkdom bekend. Job is niet onopgemerkt gebleven door de engelen. Op een dag komt ook Satan in het midden van hen staan. Ik heb een lange reis gemaakt, zegt Satan tegen God. Ik ben overal op aarde geweest en heb ook Job gezien. Geen wonder dat hij eerbied heeft voor u. U beschermt hem, zijn familie en zijn bezit. Maar stel dat u alles van hem afneemt, dan zal hij u zeker vaarwel zeggen. Goed, zegt God. Je mag met hem doen wat je wilt, als je hem maar in leven laat. Toen ging Satan weg. Vanaf dat moment verloor Job alles wat hij had. Zijn vee, zijn bezit en zelfs zijn kinderen stierven. Job scheurde van verdriet zijn kleren kapot, liet zich van ellende op de grond vallen. Zweren kwamen over zijn hele lichaam. Hij bleef dag en nacht op de grond zitten. Met een gebroken scherf van een pot krabde hij zijn wonden. Dan komen zijn vrienden bij hem. 7 dagen lang zitten ze bij Job. Zonder ook maar een woord te zeggen. Dan spreekt God vanuit zijn storm. Sta op, Job. Ik wil je ondervragen. En vertel mij, waar was jij toen ik de aarde schiep? Vertel het me als je zoveel weet. Ken je de voorraadkamers van de sneeuw? Kun jij voor de leeuw op een prooi jagen om de honger van zijn welpen te stillen? Wie geeft de raaf zijn voedsel wanneer zijn jongen God aanroepen? Is het aan jouw wijsheid te danken dat de valk opstijgt en zijn vleugels spreidt om naar het zuiden te trekken? Vliegt de gier weg als jij het hem opdraagt om zijn nest hoog in de bergen te bouwen? Denk maar niet dat je de draak kunt aanvallen. Als je naar hem kijkt, vlucht je al. Het beest is nergens bang voor. Zijn hart is zo sterk als ijzer, zo hard als steen. Dan zegt Job, ik weet dat u alles kan. Vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u gezien. Naarmate het verhaal eindigt, geeft God Job zijn gezondheid terug. Job krijgt 2 keer zoveel bezittingen als voorheen. Job krijgt ook 7 zonen. En de 3 mooiste dochters van het land. Toen hij stierf, had hij een lang en goed leven gehad.
Ja, oké, je kinderen gaan naar de kinderdienst, denk ik. En dan gaan wij met elkaar zingen. We gaan 2 liederen zingen. Allereerst liedboek voor de gemeentezang 394. Al de weg leidt mijn heiland. En vervolgens gaan we het lied zingen. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Laten we de 2 liederen staande met elkaar zingen.
So
Laten we met elkaar gaan bidden. Lieve trouwe Vader in de hemel, wat bent u groot, wat bent u goed en ja, wat mogen we genieten deze dag van uw mooie schepping. Als ik hier naartoe reed met de zon op de landerijen, met de zon op de bossen, op de bomen, zo zien hoe alles uitloopt, hoe, ja, alsof het lijkt dat er een nieuwe schepping komt omdat de winter voorbij gegaan is en een nieuw leven is ontstaan. Dank u wel voor deze wereld die u zo mooi gemaakt hebt, waarin zoveel ja, moois te zien is ook, waarin ook zoveel ongerechtigheid is. Zoveel ongerechtigheid omdat wij dingen hebben gedaan die gedaan hebben en doen die niet tot uw zin, niet zijn zoals u het bedoeld heeft. Ja, we willen u bidden om vergeving daarvoor. Vergeving om ja, het feit dat wij misschien niet goed met milieu omgaan. Dat we misschien niet goed met elkaar omgaan. Dat we misschien niet goed met u omgaan. Dank u wel voor wie u bent ook. Dat deze diensten ja, deze dag over heel de wereld gevierd mogen worden. Over heel de wereld is het avondmaal. Het is al een aantal uren geleden begonnen in het uiterste oosten van deze wereld. En het gaat de hele dag door, tot in het verre westen. Ja, 24 uur wordt u geloofd en geprezen deze dag. En het is dat mooi om dat te mogen ervaren en te mogen beseffen. Dank u wel dat we bij elkaar zijn gekomen. Dat we deze morgen mogen vieren met elkaar. Dat we mogen gaan luisteren naar uw dienaar Job. Dat we ook mogen gaan luisteren naar het woord dat u van deze morgen tot ons te zeggen hebt. Dat we het in ons hart mogen bewaren en dat we dat mee mogen gaan doen ook in de rest van ja, deze komende week. Dank u wel dat uw tafel bereid is, dat u uw zoon wilde sturen ook naar deze wereld. Dat hij ja, de losser wilde zijn voor ons allemaal die hier aanwezig zijn deze dag. Wilt u in ons midden komen met uw Heilige Geest, wilt u ons zegenen, ons open harten geven, open oren geven om te horen wat u het vandaag te zeggen hebt tot ons. Dank u wel voor wie u bent, dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw trouw. Amen. Ja, we gaan met elkaar vandaag nadenken over Job, zoals jullie al gezien hebben, denk ik, in het stukje. Laten we het eerst maar eens gaan lezen. Het zijn niet zo heel veel versen. Job 19, vers 21 tot en met vers 27. Het staat ook op het scherm en ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Job 19, vers 21. Het gaat over het gesprek van Job samen met het antwoord van Job aan Bildad. Bildad is een van de mensen die hem opzoekt. Vers 21. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God? En worden jullie niet verzadigd van mijn vlees? Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol. Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien, niet als een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Tot zover. Ja, lieve broeders en zusters, vandaag gaan we met elkaar nadenken over Job. Job is een boek wat in het Oude Testament staat, net na zo'n beetje het boek de Kronieken, net voor de Psalmen. En het lijkt alsof het zich afspeelt na de tijd van de koningen, maar het is zo'n beetje het oudst geschreven boek uit het Oude Testament. En het heeft zich vermoedelijk afgespeeld in de tijd van de aartsvaders, in de tijd van Abraham, in de tijd van Isaac en in de tijd van Jacob. En het hele boekje gaat over een man die leeft ergens in het gebied van de Bijbel. En men denkt ergens in het zuidoosten van Israël, zo'n beetje in Zuid-Jordanië. En de auteur is een Hebreër die blijkbaar de Hebreeuwse geschriften, die er toen al blijkbaar waren, goed kende. Want hij heeft veel gereisd en hij geeft heel veel informatie over de wereld van die tijd. Het boekje Job staat vol met informatie over de schepping, over de natuur, over dieren, over sterrenbeelden, over het weer. En die natuur wordt gebruikt om de morele waarheden uit te leggen en die te verdedigen. En de naam Job betekent iets van vijand, dat is de ene betekenis. En de andere betekenis is, waar is mijn vader? En ik denk dat we allemaal wel de naam Job wel eens gehoord hebben. En misschien zijn er wel mensen hier vandaag die Job heten. Is er iemand die Job heet in de gemeente hier? Nou, Hogeveen toevallig wel, maar hier dan net niet. Maar dat is prima, zij zo. En we kennen ook allemaal wel het verhaal van Job, maar we lezen het niet zo heel vaak uit. We lezen wel vaak hoofdstuk 1, we lezen ook vaak het laatste hoofdstuk. maar de hoofdstukken daartussen zijn best wel heel ingewikkeld. Er is misschien wel doorheen te komen, maar het wordt steeds ingewikkelder, met steeds meer discussies, steeds meer gesprekken tussen Job en tussen zijn vrienden. Ja, waar gaat het boek Job eigenlijk over? En waarom heb ik er vandaag op deze eerste avondmaalzondag na Pasen voor gekozen? De meeste mensen zullen het wel weten, we hebben net ook het filmpje gezien, maar ik ga toch heel kort nog even samenvatten waar het boek Job over gaat. We ontmoeten een man die leeft in het land Uz, een land ergens ten zuidoosten van de Dode Zee. En hij was een vroom en oprecht man en hij had maar liefst 7 zonen en 3 dochters, gezegend met 10 kinderen. En hij was rijk, heel rijk staat er, schatrijk, en hij had heel veel vee zoals schapen, runderen, geiten en kamelen. Hij had er geen in gebrek en wellicht is hij vergelijkbaar zijn leven met het leven wat veel mensen hier in Nederland leiden. En dat is toch wel heel anders als in de rest van de wereld en zeker in het land Indonesië waar ik komende woensdag heen op te gaan. Maar naast veel bezittingen was Job ook een heel gelovig man. Want als zijn kinderen een feest hadden gevierd in het huis waar ze woonden, wellicht met veel zaken die er niet helemaal pluis waren, misschien niet goed waren in de ogen van God, dan bracht Job brandoffers om vergeving te vragen voor de daden die zijn kinderen gedaan hadden. Om vergeving te vragen voor de zonden die zijn kinderen tijdens dat feest misschien wel hadden gedaan. En als dat moment dan van die introductie van Job op de aarde zich heeft uitgevouwen, dan verplaatst het toneel zich naar de hemel. Een verhaal wat zich afspeelt in de hemel waar God leeft. En de zonen van God, oftewel de engelen, verschijnen voor God. En ook de Satan is in het midden. Ik vind het trouwens wel heel opmerkelijk dat de Satan blijkbaar ook toegang had tot de hemel. En Satan is net terug van een rondreis over de aarde. En God vraagt of Satan ook Job heeft gezien. Een man waar niemand op de aarde is zoals Job. Godvrezend en afkerend van alle kwaad. En Satan antwoordt dan, ja natuurlijk heb ik die gezien. Maar ja, logisch dat hij zo trouw is naar u toe. Want hij heeft immers alles wat zijn hartje begeert. Hij heeft aan geen ingebrek, heeft geen tekorten, heeft een rijk leven, heeft 10 kinderen gekregen. Waarom zou hij niet dankbaar zijn? En vervolgens wordt er een soort deal gesloten, een deal tussen Satan en tussen God. Want Satan mag Job alles gaan afnemen, met uitzondering van 1 ding. Hij mag niet aan het leven van Job komen. Dat leven, dat moet gespaard blijven. En zo gaat het verhaal zich ontvouwen. De ene na de andere ramp overkomt Job. Al zijn vee wordt uitgemoord of weggeroofd. Al zijn bezittingen worden afgenomen. Al zijn kinderen overlijden omdat het huis waarin ze een feest aan het vieren waren instort. Alle 10 tegelijk. En vervolgens wordt hij zelf getroffen door allerlei ziektes met heel veel zweren die ontzettend jeukten. Ja, we kunnen het ons bijna niet voorstellen wat Job overkwam. Van een rijke man verandert in een oogwenk zijn hele leven in iemand die moet lijden. In het leven van iemand die misschien wel helemaal niets meer heeft. En het meest opmerkelijk is, in dat hele lijden zondigde Job niet. En de volgende hoofdstukken in het boek Job wordt Job regelmatig bezocht door zijn vrienden, die hem komen beklagen, die hem proberen te overtuigen dat het lijden een straf is voor de zonde die Job heeft gedaan. En ze proberen hem te troosten met de situatie waarin Job zich nu bevindt. Maar Job blijft toegewijd aan God en hij betoogt dat zijn leven niet een zondig leven was. En aan het eind van het boek Job leert Job dat God een soeverein God is. En soeverein dat wil zeggen dat God geen verantwoording hoeft af te leggen. God bepaalt zelf wat hij wil. Hij neemt zelf zijn beslissingen. En dan zien we dat het laatste hoofdstuk van het boek Job, alles wordt hersteld. Zijn gezondheid komt terug, zijn geluk en welvaart komen terug. Hij wordt rijker als nooit tevoren. En hij ontvangt ook weer zijn kinderen terug. Het leven van Job wordt nog overvloediger als het je leven voor de tijd dat het lijden hem overkwam. En daarmee komen we eigenlijk een beetje aan bij het thema van het boek Job, wat eigenlijk door heel het boek Job heen geweven is. En Job stelt zich een vraag die veel mensen in onze tijd zich ook stellen. Waar is God in het lijden? Waar is God in het lijden van deze dagen? En het gaat dan in het boek Job vooral over de intense en diepe ervaringen van individuele mensen. En we kunnen in het boek Job teruglezen hoe nietig we zijn, hoe klein we zijn op deze wereld. Nietig als we nadenken over lijden, over bezittingen, over onze dierbaren, maar ook in de reacties van mensen om ons heen. Mensen die we iedere dag ontmoeten. En Job worstelde daarmee misschien, net zoals u daar misschien ook wel mee worstelt. Misschien heeft u ook wel onbegrip op dit moment over de situatie waarin u zich nu bevindt. Want het leven is niet zo vanzelfsprekend. Het leven vraagt soms van mensen heel veel. En misschien soms wel eens bijna te veel. En als Job dan op het hoogtepunt in zijn lijden is aangekomen, dan komt er een zogenaamde uitlegger die hem leidt naar het horen van Gods stem. Job krijgt rust over zijn situatie en de overvloedige van zegen van God komt terug. En Job wordt een voorbidder, een zegen voor zijn vrienden. De naam Job komt nog 3 keer elders in de Bijbel voor. We kunnen het nog terugvinden in Ezechiël 14, in vers 14 en vers 20. Maar ook in Jacobus 5, vers 11 wordt Job genoemd. En er staat de volgende tekst. Job wordt gezien als een voorbeeld van volharding. En Jacobus schrijft dat de Heere zijn doel met Job heeft bereikt. Zie, staat er in Jacobus 5, vers 11. Wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. U hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Ja, vorige week hebben we met elkaar het paasfeest gevierd. Wij dachten dat Jezus, die alles had wat hij maar wilde, dat achterliet, naar deze wereld kwam. Naar deze wereld kwam om vernederd te worden, om te moeten lijden, om gekruisigd te moeten worden. Ja, te moeten lijden op een manier die nog veel erger was dan wat Job overkwam. Want Jezus' leven werd hem afgenomen. Maar uiteindelijk was het Jezus die volhield en die de Satan overwon. Ik vind het wel een heel mooi vergelijk met Job, die niet toegaf aan de verleidingen van de wereld en zelfs in het lijden God bleef dienen. Ja, Jezus ging daarin misschien nog wel veel verder omdat hij gedood werd, maar ook omdat hij opstond. Ons tekstgedeelte van vanmorgen bevindt zich een beetje halverwege het boek Job, waarin Job antwoord geeft aan een van zijn vrienden, genaamd Bildad. En Job vraagt zijn vrienden om ontferming, omdat Gods hand hem heeft getroffen. En dan komt de kern van het hele boek Job. Want Job spreekt de woorden uit, ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ja, honderden jaren, wellicht duizenden jaren, voor de Heer Jezus aan het kruis genageld werd, gedood werd, opstond, wist Job het al. En de uitspraak komt dan ook, ik weet echter, mijn verlosser leeft. En verlosser met een grote hoofdletter. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het woordje verlosser met redder. En de NBG 1951 heeft nog een ander woordje. Wat ik misschien nog wel een mooier woord vind, het woordje losser. Losser is misschien wel een heel mooi woord in de context van de tijd waarin we nu leven. De tijd tussen Pasen en Hemelvaart. En wat is een losser eigenlijk? En waarom zien we Jezus als losser van ons leven? We kennen denk ik allemaal misschien wel het boekje Rut. Anders kunt u het thuis vandaag nog wel een keer nalezen. Het is maar een kort boekje, een paar hoofdstukken. En u kunt het vinden tussen de boeken Richteren en 1 Samuel. Rut is een buitenlandse mevrouw, een Moabitische, die getrouwd is met een man uit Kanaan. Die man was met een broer en met zijn moeder vertrokken naar het land Moab, omdat er honger was in Kanaan. En vervolgens trouwt Rut met die man en die man overlijdt. En dan besluit haar schoonmoeder eigenlijk om terug te gaan naar het land Kanaan, waar ze vandaan komt. En Rut gaat als Moabitische mee naar het land Kanaan en zij steunt haar schoonmoeder. En dan komen ze in het land Kanaan terug en dan ontmoet Rut Boas. Boas die een losser wordt voor de familie. En wat is dan een losser? Een losser is iemand van de familie die de plicht heeft een ander familielid te helpen of te beschermen. Een soort vorm van familiesolidariteit. Het hele mooie is dat we dat ook al terugzien in Indonesië. Als iemand van de familie overlijdt, dan haalt de rest van de familie geld bij elkaar om de begrafenis te kunnen betalen. Ook daar is solidariteit veel belangrijker dan in Nederland, waar we heel individualistisch leven. En die losser zorgde er vaak voor dat bezittingen binnen de eigen familiekring konden blijven. Dat ze niet verloren gingen. Maar een losser kon ook iemand zijn die een familielid vrijkocht. Een soort bloedverwant. En dan komen we meteen weer bij Pasen uit. Want Jezus heeft ons immers allemaal vrijgekocht, omdat hij de straf wilde dragen. Ja, Jezus is de losser van ons leven, maar hij is ook de verlosser voor ons leven. Jezus was het die zichzelf, die volhield, die zichzelf niet vrijmaakte van het lijden van deze wereld en van het oordeel. Jezus wilde de losser zijn voor ons allemaal. En we hoeven daar alleen maar ja voor te zeggen. We hoeven alleen maar ja te zeggen tegen hem. En we hoeven niet, zoals Job, te lijden. Getroffen te worden door allerlei ziekten. Al onze bezittingen kwijt te raken. Onze kinderen die allemaal overlijden. Als we die gekregen hebben. En we mogen weten dat de prijs betaald is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen lijden meer is in deze wereld. Er zijn nog steeds heel veel lijden vindt er plaats en er is heel veel ongerechtigheid. Maar we hoeven niet te wanhopen. We mogen weten dat Jezus leeft. Want Jezus is waarlijk opgestaan en hij regeert. Ook vandaag de dag nog. Ook al ziet u dat misschien niet om u heen. Ja, Job werd in een diepe ongeluk gestort. En we kunnen bijna ons niet voorstellen wat hem allemaal overkwam. Aan de andere kant moeten we ook beseffen dat ook wij zelf in zo'n moeilijke situatie terecht kunnen komen. Want het leven is ook hier in Nederland niet zo heel makkelijk. Er zijn genoeg mensen om ons heen, en misschien bent u daar zelf ook wel bij betrokken, die ernstig ziek zijn. Mensen die moeten lijden. Mensen die heel eenzaam zijn en die in eenzaamheid hun dagen doorbrengen. Maar ook mensen die hier in Nederland in diepe armoede leven. Ik woon in een straat in Hoogeveen waar heel veel armoede is. Waar veel alleenstaande ouders wonen met kleine kinderen. En je ziet het al aan de huizen. Dat ze eigenlijk geen geld hebben om een normaal leven te kunnen leiden. En vanuit onze baptistengemeente Bethel wordt er iedere 2 weken gekookt. Gekookt voor die mensen uit die straten. En ik had vandaag toevallig een gast meegenomen, Otto, die ook een van de kokers is daarvoor. En mensen kunnen dan gratis een maaltijd komen afhalen in de kerk, zodat ze toch nog een keer fatsoenlijk kunnen eten. En als je dan bij zo'n afhaalmoment aanwezig bent, dan schrik je ervan wie er allemaal een maaltijd komen halen. Want het is best wel iets wat je niet zomaar doet. Mensen schamen zich misschien wel dieper voor om die maaltijd te gaan halen. Men leeft van een uitkering, van een minimaal salaris. En als de prijzen dan 10% stijgen in de supermarkten, dan is de ramp compleet. Er komen iedere 2 weken meer dan 130 mensen een maaltijd halen tijdens de buurthap. En dat aantal neemt alleen maar toe. Ja, we gaan terug naar ons verhaal over Job. Job werd in het ongeluk gestort, maar ondanks alles zondigde hij niet. En hij spreekt het uit, de woorden: ik weet echter, mijn verlosser leeft. Ook mij mogen die woorden uitspreken en doe dat met elkaar. Doe dat misschien vandaag als u andere mensen ontmoet. Doe dat misschien als u thuis komt. Maar u kunt het ook hardop in deze dienst doen. Durven we die woorden uit te spreken? Ik weet, mijn verlosser leeft. Met elkaar? Zullen we dat met elkaar doen? Ik weet, mijn verlosser leeft. Ja, Jezus kwam naar deze wereld. Hij nam het lijden op zich. Stierf de smadelijke dood aan het kruis. Maar Jezus stond ook op en hij leeft. Ook heden ten dagen nog. Besef dat, bedenk dat. Als we zo meteen met elkaar mogen gedenken aan het avondmaal. Nee, het avondmaal is niet alleen voor mensen die een perfect leven leiden. Het is niet voor mensen die wellicht nog in zonde. Het is er ook voor mensen die wellicht nog in zonde leven. Het is er voor ons allemaal. Voor mensen die denken dat we het niet verdiend hebben. Het is er voor iedereen die wil erkennen dat Jezus zijn verlosser wil zijn. Voor iedereen die wil erkennen en uitroepen dat Jezus leeft. Want we mogen dat weten en dan mogen we op vertrouwen dat Jezus leeft. Want hij zit vandaag de dag aan de rechterhand van God in de hemel. Tot het moment dat het genoeg is. Tot het moment dat het daar is, dat de tijd is aangebroken. Het moment dat het lijden in deze wereld gaat stoppen. Want ook het lijden van Job stopt in ons verhaal van deze dag. Wat de Satan ook probeerde, hoe de vrienden ook probeerden Job te overtuigen. Hoe ver het ook ging, Job zondigde niet. En er bleef rotsvast vertrouwen op zijn verlosser. Ja, Job wist het 100% zeker. Mijn verlosser leeft. En die verlosser, waarvan Job al duizenden jaren geleden op vertrouwde, die leeft ook vandaag de dag nog. Ook al ziet u het misschien niet om u heen. Ook al ervaart u misschien het lijden van iedere dag. Ook al staat u misschien iedere dag op met pijn. Ook al staat u misschien iedere dag op en denkt u, wat moet ik deze dag weer door gaan komen als u eenzaam bent. Nee, we mogen het zeker weten. Jezus leeft, onze verlosser leeft en hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. Tot het moment dat hij terugkomt, want daar is de Bijbel heel duidelijk over. Er komt een tweede komst van Jezus naar deze aarde. De dag van de wederkomst en ieder oog zal hem zien. En dat vond ik best wel een hele lastige. Want een paar weken terug was er een voorganger die een preek hield. En die begon erover, Jezus komt terug en iedereen zal hem op dat moment zien. We leven op deze wereld. Maar als Jezus zichtbaar is aan de bovenkant van de wereld, hier in Nederland, dan kan je hem niet zien in een land als Hawaii. Want dat zit aan de onderkant van de wereld. En hoe zou het dan toch kunnen dat iedereen Jezus zou kunnen zien? En die volgeling had er wel een heel mooi idee over eigenlijk. Hij zei het volgende. Op dit moment zijn er in de wereld 8 miljard mensen. En er zijn 16 miljard telefoontjes in de wereld. Telefoontjes met een scherm. En stel je nou eens voor dat God al die telefoontjes op hetzelfde moment aanzet, op het moment dat Jezus terugkomt. Ik denk dat hij dat heel simpel voor elkaar zou kunnen krijgen. En op dat moment, al probeert u de telefoon uit te zetten, dat werkt niet. Er komt een beeld, er komt een geluid en u ziet op het scherm Jezus terugkomen. Ik denk dat het voor God helemaal niet zo moeilijk zou zijn om dat voor elkaar te maken. Om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk wel dat heel de wereld zich rot zal schrikken. Want je moet je voorstellen, we hebben nu allemaal misschien een telefoontje bij ons, dat uit. En dat gaat in één keer geluid maken. En er komt in één keer een tekst, kijk naar dit beeld. En u ziet Jezus op dat beeld. Ik vond het wel een heel grappig voorbeeld trouwens. En, misschien dat het wel zo zal gaan. We weten het gewoon niet hoe het zal gaan. Mijn medepassagier vanmorgen zei, misschien wordt de aarde wel weer plat. Dan zien we het ook in één keer. Heel grappig om dat soort dingen over na te denken. En gelukkig kunnen we het bij God laten. Gelukkig hoeven we dat niet zelf uit te vinden. Want God zal het ons duidelijk gaan maken. Maar als ik in de schoenen van Job stap. Ja, wat zal Job bang zijn voor wat hem overkwam? Net als heel veel mensen bang zullen zijn als Jezus echt terugkomt. En wat zal Job zich regelmatig de vraag gesteld hebben? Waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom overkomt mij deze ellende, dit lijden? Maar Job laat ook zien dat vooruitkijken iets is wat ons hoop kan geven. Want hij legt zijn hoop op de verlosser die leeft. Job vertrouwt daarop en ondanks zijn ellende spreekt hij de prachtige belofte uit. Een belofte van hoop en verwachting. Ja, zo kom ik uit bij onze levens. Hoe is het vandaag de dag met uw hoop voor de toekomst? Hoe is het vandaag de dag met uw verwachting? Vertrouwt u op de verlosser? Hebt u de Heer Jezus al leren kennen als uw verlosser? Want u hebt hem allemaal nodig. Volgende week ben ik actief in een moslimgebied waar ik jaren heb gewoond en waar ik nog steeds een missie heb. En waar zo'n beetje 100% van de mensen de islam gelooft. En als ik daar ben, is het soms heel moeilijk om het onderscheid te zien tussen wat islamitische mensen geloven en wat wij christenen geloven. Want mensen in dat gebied proberen ook te leven voor de mensen om hen heen. Ze proberen ook er te zijn voor de mensen die lijden. Ze bidden elke dag. Ze gaan trouw naar de vieringen in de moskee. En ze maken God groot. En misschien zijn ze nog wel trouwer als wij zijn. Want wij hebben altijd dat stomme tijdbegrip hier. Iets mag bij ons maar een bepaalde tijd duren. En tijd is daar veel ruimer als hier. Gisteren was ik op een begrafenis van een Indonesisch iemand in Nederland. En die begrafenisplechtigheid duurde van 9:30 tot 2:00 middags. Nou, dat is in Nederland gewoon eigenlijk iets wat eigenlijk bijna ondenkbaar is. Als een rouwdienst 3 kwartier duurt, dan is het al lang misschien. En het hele mooie was van die rouwdienst, er waren zo'n 200 mensen aanwezig. Waarvan 150 nooit in de kerk komen. En ik sprak na afloop diverse mensen die zeiden, wat was het een mooie dienst. Denk ik, ja, dan zo kan ik een getuige zijn, hè, tijdens een dienst voor je overlijden, hoe dat dan toch nog het licht van Jezus zichtbaar wordt. En wij denken altijd aan het begrip tijd. En onze weekinvulling is best wel heel ingewikkelde. Maar tijd is in het oosten veel rekbaarder. Toch is er een heel groot verschil tussen wat islamitische mensen geloven en denken en wat wij geloven en denken. En dat verschil is dat onze verlosser leeft en dat we dat weten. Want mensen met een islamitische achtergrond kennen wel Jezus als profeet. Maar ze weigeren hem te erkennen als hun verlosser. Ze weigeren om hem te erkennen als degene die hun leven, en die in hun leven heel belangrijk is. Die in hun leven nodig is. Ja, dat is ook de oproep van de overdenking van deze morgen. Hebt u Jezus al erkend als de verlosser van uw leven? Of gaat het allemaal vanzelfsprekend? Net als zo'n islamitisch geloof vanzelfsprekend gaat. En durft hij die woorden ook echt daadwerkelijk uit te spreken vanuit het diepste van uw hart? Ik weet, mijn verlosser leeft, wat me ook overkomt. En wellicht vindt u dat heel moeilijk. Wellicht is u van jongs af bijgebracht dat het maar voor een hele kleine groep mensen is. Mag u die woorden, mijn verlosser leeft, dan niet uitspreken van uzelf? Toch wil ik het jullie uitdagen. Spreek die woorden deze week uit. Naar de mensen die je ontmoet. Als je familieleden ontmoet, als je mensen in de buurt ontmoet. Als je mensen buiten op straat ontmoet die je kent. Deel het gewoon. Deel het dat je blij mag zijn dat je verlosser leeft. Maar je mag het uiteraard ook in stilte doen. In stilte in een gebed naar God toe. Door God te danken voor het feit dat hij zijn zoon naar deze wereld stond. Dat zijn zoon onze losser wilde zijn. We gaan zo met elkaar het heilige avondmaal vieren. En dat is niet een tafel die wordt toebereid voor mensen die een perfect leven leiden. Het is niet een tafel waarin slechts enkele mensen mogen deelnemen die, die waardig zijn, die waardig bevonden worden. Nee, het is een tafel waarin iedereen die erkent dat Jezus zijn verlosser is, mag gaan aanzitten. Mag gaan eten van het brood als teken van zijn gebroken lichaam. Toen hij gedood werd aan het smadelijke kruishout. Het is een tafel waarin iedereen mag drinken van de wijn als teken van zijn bloed wat vergoten werd toen hij moest lijden. En dat mogen we iedere maand opnieuw weer herdenken, dat onze verlosser leeft, dat Jezus waarlijk is opgestaan, dat hij leeft, dat we dat eens allemaal zullen gaan zien in levende lijven als hij terugkomt op deze wereld. Laten we ons met elkaar gaan voorbereiden om met elkaar het avondmaal te gaan vieren. En als u worstelt daarmee misschien deze morgen, bid in uw hart of God u de rust wil geven om deel te nemen. Deel te nemen aan de tafel die hij heeft voorbereid. Laten we met elkaar Psalm 22 gaan zingen, vers 1 en 10. En daarna houden we een stil moment om ons voor te bereiden voor het avondmaal. Broeder Bos en zuster God naar voren vragen voor we stil gaan worden. presenteren. En ik wil broeder Bos vragen om te vragen of mensen zich willen voorstellen die hier voor het eerst zijn. Mensen welkom te heten. Zodat we met elkaar een fijne viering mogen beleven.
Ja, dankjewel. Zoals Peter net ook zei, we zijn gewend om hier eigenlijk een open avondmaal te hebben. Dus iedereen die de Heer kent als zijn verlosser en aanneemt als Heer en weet dat hij leeft, die is van harte uitgenodigd. Maar we zouden het fijn vinden als u hier voor het eerst in deze gemeente of überhaupt voor het eerst deelneemt. Dat u even kenbaar maakt wie u bent en wie de Heer voor u is. Zij de mensen.
Ik ben Otto Baker uit Hoogeveen. Ik ben met Peter hier.
Welkom. Welkom. Verder nog een speciaal welkom aan zuster Ineke. Voor de eerste keer als lid van deze gemeente. Niet voor de eerste keer aan de tafel, maar van harte welkom.
We gaan het avondmaal klaarmaken. Om met elkaar te gaan vieren. Dat avondmaal is voor iedereen die durft te erkennen, die durft uit te spreken. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zal eerst even dit klaar. Ja, het brood en de wijn zal zo rondgaan in twee gangen. En ik wil je de vraag te wachten tot iedereen ook gekregen heeft. En dan zal ik het moment wel aangeven waarop we met elkaar eten en drinken. Wat ik van de Heer heb ontvangen, wat ik ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. Dit brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het. En hij zei, neem eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ik wil vragen of broeder Bos wil bidden voor dit, of danken wil voor dit brood.
Ja, vader, dank u wel dat u zo bent gekomen naar deze aarde. En voor onze zonde aan het kruis bent gegaan, uw lichaam heeft gegeven. En wat we zo mogen gedenken hier aan tafel. Heer, ik vind het toch altijd zo bijzonder een eerste avondmaal na Pasen. En ja, ik dank u zo voor wat u heeft gedaan. Amen.
Dan zal het brood weer rondgaan en ik wil u de vraag allemaal te gaan staan en te wachten totdat jullie het allemaal ontvangen hebben. Zo, alle dingen zijn u gereed. Neemt, eet. Gedenkt, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Want zo dikwijls als u dit brood eet, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Laten we met elkaar eten. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u uit deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. De bekertjes zullen nu rondgaan en ik wil jullie opnieuw vragen te wachten met het drinken tot het moment daar is. Mensen die druivensap willen in plaats van wijn. Laten we allemaal de beker omhoog houden. En dan wil ik zuster Gorten vragen om te danken voor de wijn. Kijk naar het kruis en weet, onze verlosser leeft. Want het kruis is leeg.
Heere God, we willen zo staande u ook danken voor deze beker. Heer, voor wat u gedaan hebt voor ons. En zeker inderdaad zo na Pasen voelen we dat nog extra. Heer, u leeft. En wij mogen dat vieren met u. En we willen ook denken aan wat u daarvoor over had. Heer, dat u alles gedragen hebt voor ons. En eigenlijk doet u dat elke dag opnieuw. Dank u wel daarvoor. Amen.
Laten we met elkaar drinken en de dood van de Heere gedenken. Tot het moment dat hij terugkomt en we hem allemaal mogen zien. elkaar verder, terwijl we blijven staan hier. Opwekking 308. Ik zie een poort wijd openstaan. Laten we met elkaar zo gaan danken. En ik wil een aantal mensen de gemeente vragen om te danken. Ik denk dat het goed is als er geen eigen voorganger is, dat dan mensen uit de gemeente ook zelf bidden voor de mensen hier in de gemeente, voor de dingen die een rol spelen. Ik denk ook aan het beroepingswerk hier. Ik begrijp dat het allemaal nog niet zo heel vanzelfsprekend is en zo makkelijk gaat. Er zijn heel veel vacatures in Nederland. Ook mijn eigen gemeente Bethel wordt vakant. Per augustus vertrek ik onze eigen voorganger. Dus daar komt ook een heel beroepingsproces. Dan wil ik aan het eind dat we met elkaar het Onze Vader dat afsluiten. Laten we met elkaar bidden en ik wil 4 of 5 mensen ruimte geven om te bidden voor de zaken die in deze gemeente een rol spelen.
Vader, ik kom tot u. Ik mag weten dat die poort ook voor mij openstaat. Maar dan moest gij heel veel voor lijden. Gij moest uw leven geven, dat wij daardoor vrij tot u mogen komen. Vader in de hemel, wij kunnen u hier nooit genoeg voor danken. Maar wilt gij mensen die dit nog niet ervaren, dat zij dat ook mogen weten. Dat die poort ook voor hun openstaat. En dat wij eenmaal mogen weten, als wij dit leven op deze aarde gaan verlaten. En dat wij dan daarboven bij u in uw hemelhuis mogen zijn. Zo willen wij ook de zieken in de gemeente voor u neerleggen. Gij kent ze bij naam, maar wilt gij hen ook schenken wat ze nodig hebben. Vader in de hemel, daar is zoveel liefde, onnoemelijk veel. Wij kunnen u hier nooit genoeg voor danken. Zo leg ik al deze dingen in uw trouwe vaderhand. En ik dank u daarvoor. Amen.
Welke wonderen verlossen is Jezus mijn heiland en Heer. Lofprijs vervult nu mijn harten. Mijn zonde gedenkt hij niet meer. Amen.
Laten we met elkaar tot onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu tijd voor nog wat mededelingen volgens mij.
Ja, ik heb inderdaad nog een aantal mededelingen voor u. Allereerst de bloemen, die gaan deze week naar zuster De Lange en die worden gebracht door zuster Wijshout. En natuurlijk onze collectes. De eerste collect is zoals gewoonlijk voor onze eigen gemeente. En de tweede is voor de Messias blijdende Joden. Daarover had u meer kunnen lezen in de nieuwsbrief. En anders heeft u die waarschijnlijk nog wel in de mailbox staan. De koffie en thee in tuinzaal is natuurlijk ook weer hierachter. Wees u daar uitgenodigd om nog even na te praten over onze dienst. En mocht u dat fijn vinden, is er weer plaats voor gebed bij de kaars. Daar zullen 2 mensen van het gebedsteam staan. Dus mocht u het fijn vinden om voor u te laten bidden, wees u welkom. En dan heb ik nog bijzondere activiteiten staan. Morgen is allereerst interkerkelijk gebed voor Apeldoorn. Dat is er vaker geweest, dus dat zal vast bekend zijn. En dinsdag is er weer een raadsvergadering. Dus wilt u voor hen bidden dat het weer een mooie avond mag worden voor hun. En dan heb ik volgende week nog een notitie staan. De gezinsdienst. Er liggen flyers voor en posters bij de deur. En op het tafeltje bij de deur. Dit zal een goochelshow zijn. Dus vrees niet om gasten mee te nemen. Het is voor jong en oud. Dus onthoud die zeker. Dan geef ik nu het woord weer aan Peter voor de zegen en dan zingen we daarna nog een lied.
Ja, kun je allemaal vragen te gaan staan om de zegen van God mee te nemen, uit te dragen. En ook deze week de boodschap te verkondigen, weet dat onze Verlosser leeft. De genade van de Heer Jezus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Tot het moment dat Hij terugkomt en we Hem allemaal mogen zien en allemaal mogen herkennen dat Hij onze Verlosser is. Amen. We zingen tot slot het lied 593, Ach blijf met uw genade.